Welkom allemaal bij deze tweede podcast. Eigenlijk de eerste podcast met een echte gast. En niet zomaar een gast, want tegenover mij zit de persoon die ik in de vorige podcast eigenlijk al introduceerde. Het is niemand minder dan mijn eigen vader. En dat vind ik toch wel heel speciaal. Dus welkom pap, wat fijn dat jij er bent. En ik zou eigenlijk willen zeggen, brand los, wie ben jij eigenlijk, behalve mijn vader?
Gerrit Jansen, niet meer de jongste, 78 jaar, vader van twee mooie dochters en een zoon. En al heel lang getrouwd met een hele lieve Karin.
Ja, mijn moeder.
Ja.
Ja. Ja, heel bijzonder dat jij mijn eerste gast bent, pap. Want ja, dat wil ik wel even nadrukkelijk benoemen. Eigenlijk ben jij gewoon een beetje zo de schuld van dit alles. En dan in positieve zin. Want wat jij me allemaal geleerd hebt en hoe je me hebt leren kijken naar de natuur, ja, daar ben ik je gewoon heel dankbaar voor. En daar is dit eigenlijk ook een voortvloeisel uit. Dit komt daaruit voort. Alles wat ik doe. En waar we het vandaag over gaan hebben, of tenminste waar ik het graag met je over zou willen hebben, is eigenlijk hoe jij de natuur ervaart, hoe lang je dat al doet en op welke manier je dat doet, wat je allemaal ondertussen bent tegengekomen, wat het je allemaal gebracht heeft. Nou ja, weet je, laten we gewoon lekker in gesprek gaan en vertellen over dat alles wat wij belangrijk vinden.
Je brandt me los en je vraagt mij.
Ja, want nou ja, je zei net al, niet meer de jongste. Je bent mijn vader. Ik weet nog zelf heel goed dat wij als kinderen van jou al veel mochten leren. En dat we ook vooral na vakanties blij waren dat wij ook een keer op een foto stonden. Want jouw oog was toch eigenlijk altijd wel gericht op die natuur om jou heen.
Ja, dat is wel zeker. En als je dan zegt, hoe komt dat? Dan heeft dat echt in de genen zit dat. Want het komt niet van de opvoeding van mijn ouders. Ik kom uit een gezin van 9 kinderen, 6 zussen en dan 3 jongens. Ik ben de ena jongste. Die hadden niks met de natuur. Eigenlijk niemand. En ik had het van het begin af aan. En in hoeverre is dat aangewakkerd door mijn vader, nou, een foliaire timmeren. Ik had parkieten. En er ontsnapte er wel eens één. En dan was ik 2 uur zoek, want ik had geen rust. Ik moest weten waar dat beest zat en of ik hem terug kon vinden. Kreeg ik weer om een duvel, omdat ik niet aan de regels, maar aan de regels hield. Dat ik niet op tijd aan tafel zat of wat dan ook. Dus het was allerlei prikkels vanuit de natuur. Hoewel ik dit geen natuur vind hoor, die parkieten in een volière. Die prikkels die hebben mij wel naar buiten gehaald, naar buiten gestuurd.
Ja, en je zegt dat je die parkieten, dat was dan geen natuur. Wat is voor jou natuur?
Ja, er is een groot verschil. Die parkieten is wel leven. Ja. En daar kun je dus heel veel plezier aan beleven. Maar ze zitten in een hokje. Ze weten ook niet beter hoor, dus laten we niet overdrijven. Het is een heel ander iets als er een vliegtuig onderschept wordt met allerlei exotische beesten die in het wild weggevangen zijn. Vroeger vingen ze hier ook nog vogels met lijmstokjes, sijsjes lijmen en noem maar op. En dan had je dus wildzang in volières. Nou, dat vind ik dus helemaal niks.
Ook geen natuur zoals
nee,
jij dan zo
nee.
zou beschrijven.
En ik vind ook eigenlijk dat je dus heel realistisch naar de natuur moet kijken. Want natuur is iets anders als een ecosysteem waar we het steeds over hebben, dat het zo slecht met de natuur gaat.
Ja, hoe zie jij dat?
Ja, het gaat heel slecht met de natuur. Ja. Daar ben ik, de nivellering, dus de teruglopen in biodiversiteit, het kan ook eigenlijk niet anders. We zijn met veel te veel mensen in een landje waar schreeuwende behoefte is aan grond om andere dingen op te doen dan te boeren. Dat mag van mij dus echt wel wat minder. Ondanks het feit dat ik wel begrip heb voor de BBB, maar ze slaan door. En ik heb grote zorgen over hoe ze dat in de praktijk gaan brengen, die winst. Nee, natuur, echte natuur, bestaat niet meer in Nederland. We hebben geen oernatuur meer. Wat we wel doen, en dat heet ook zo, nieuwe natuur, dat betekent dat we de natuur weer ruimte geven en dat het als het ware stapstenen zijn, steeds kleine gebiedjes waar ook veel over te doen is, want er zijn politici die zeggen die kleine gebiedjes moeten eruit, dan vervallen die regels en dan kan het allemaal wat anders. Maar die gebiedjes zijn juist heel belangrijk. Vorige week, of deze week nog zelfs, is de nationale kikkerdriltelling.
Ik heb het gelezen.
Dan moeten mensen kikkerdril tellen in hun eigen vijvers en eventueel in de omgeving. Dan krijg je een indicatie hoe goed het met onze kikkers gaat. Nou, tellen is lonend, maar helaas, het tellen zegt altijd, bijna alles wat we de laatste tijd tellen, het gaat slecht. Het loopt achteruit. We hebben 30% minder padden dan 15 jaar geleden. En ik had wat met die padden, want ja, toen wij verhuisden van een flatje Eenhoog in Arnhem naar Doornenburg, toen wist ik niet wat me overkwam. Als je s'avonds met regenachtig weer in maart over de dijk reed, dan lag het bezaaid met dode padden die doodgereden waren. Ik weet nog dat jij een paar jaar geleden zei dat je bijna niet over de dijk kon rijden,
ja,
bij dit type weer. En omdat er zoveel padden op de dijk zaten. Jij?
Ja, ik zat gillend in de auto, omdat ik kon ze niet ontwijken. Ik heb er denk ik een paar, misschien wel 20 doodgereden toen.
En nogmaals, dat was vroeger gebruikelijk. Dat was elke avond temperatuur in maart boven 6 graden en een beetje miser, een beetje regen vanwege de luchtvochtigheid. Dan komen ze in beweging en dan zijn ze 2-3 weken actief. We hebben toen ook als eerste met leerlingen, want ik ben daar met leerlingen gaan tellen. En we hebben padden overgezet. Wij waren de eerste paddenoverzetters in Doornenburg.
Ja.
We hebben het eerste bord gemaakt voor overstekende padden.
En dan praten we over, dan ik denk
praat je
wel,
over
45 jaar geleden.
Ja, 40, 45 jaar geleden, ja. En die leerlingen die je daarop wees en die dan automobilisten aanhielden en gesprekjes met ze aangingen en boos waren omdat er weer eentje te hard reed en 3 van die beesten doodreed. Ja, dat vind ik opvoeden en natuurbeleving. En niet te ecologisch denken, hoewel ik dat zelf wel doe, maar daar maak je de doorsnee natuurliefhebber niet blij mee. Dus als je zegt, gaat goed met de natuur, er is gelukkig genoeg leven, maar met de ecosystemen, met de biodiversiteit, gaat het heel slecht. En de enige aan wie dat ligt, dat zijn wij. En degene die daar een grote rol in spelen, dat is de industrie, dat zijn de boeren, of ze nou willen of niet, en dat is het verkeer.
Ja.
Maar oorzaak,
de mens.
Economie, centen. We moeten bouwen, want mensen hebben recht om te wonen. Dus ik vind dat een heel groot conflict tussen mens en natuur.
Ja. Ja, daar word ik ook echt wel een beetje stil van. Want wat je zegt, dat raakt gewoon. En wat ik ook voel, pap, is dat, dat het soms lijkt of we, jij, ik, roepende in de woestijn zijn. En wat ik wel mooi vind, is dat er steeds meer mensen zich hier bewust van worden. Of zie jij dat anders?
Ik zie dat anders.
Ja,
er is een kleine
uitslag,
groep die daar ook in de publiciteit mee komt. Maar als je nu toch hoort dat er recent weer een oproep is van natuurmonumenten, van Nederlandse landschappen, van Staatsbosbeheer, van de boswachters allemaal, omdat nu, maart, voorjaar, het broedseizoen, vogels gaan nestelen, er worden hazen geboren, die liggen in het veld.
Kleine jonge reetjes.
Een waarschuwing dat mensen zich nergens aan storen in de natuurgebieden. Van de paden afgaan, overal. Het is ellende, is het. En dan kun je zeggen, zijn mensen er meer gevoelig voor? Zijn mensen er meer gevoelig voor als ik nu alweer bij mijn overburen de robotgrasmaaier dag en nacht door het weidje zie huppelen, terwijl er egels geamputeerd worden, omdat ze onder de messen van zo'n robotmaaier komen.
Ja.
Doe het dan alleen overdag.
Ja.
En verdiep je in de materie. Weet dat een egel juist overdag er niet is, maar in de avond actief wordt. En als egels jongen hebben, kleintjes hebben, ja, dan sneuvelen er verschillende door die Mijn machines, we hebben geen controle over. Ik kreeg een foto binnen voor op de pagina in de krant van een dode gans die was vast komen te zitten in een frisdrankblikje. Dood, vast in dat gaatje met zijn snavel, kon zijn snavel niet meer gebruiken. Dat lijkt natuurlijk heel erg, en dat is allemaal recent, dat is van nu, dat gebeurt nu. Er zijn voorbeelden bekend van dat plastic ringen om nekken van eenden zitten. Dat zeehonden in de Waddenzee verstrikt zitten in het touw. Touw ook, vissersnetten, heel veel afval in zee natuurlijk. Ik bewonder die mensen die van die zwerfvuilbrigades zijn en die gewoon één keer in de week of één keer in de 14 dagen langs de dijk lopen en de boel opruimen.
Mooi, hè?
En waarom? Het zou niet nodig moeten zijn. Wij maken de rotzooi. Zij ruimen het potverdorie, de rotzooi van een ander op.
Ja.
Gaat goed met de natuur. Er is veel te genieten in de natuur. En dat moeten we ook doen. En dat moeten we ook koesteren. En we moeten niet altijd zwart-wit verhalen vertellen. Maar we moeten ons niet wijs maken dat het zoveel beter, dat het goed gaat en dat mensen er zoveel betrokken bij zijn. Mensen willen zich niet verdiepen in de materie en mensen, zo gauw er het om geld gaat, vergeten ze alle goede bedoelingen.
Nou, wat ik vooral bij je, van je krijg, is echt wel de passie. Als jij zo spreekt hierover, dan spat die er gewoon vanaf. En dat vertelt mij ook dat die natuur heel diep in jou aanwezig is. En ik voel ook wel dat jij, kijk, we hadden het over het bord van de overstekende padden, dat jij daarin een voorvechter bent. En wat ik eigenlijk niet wil vergeten is dat er nog steeds gelukkig mensen en organisaties zijn die zich hard maken voor de natuur. En met deze podcast bijvoorbeeld, pap, zou het prachtig zijn als we in het bewustwordingsproces van mensen gewoon iets aan kunnen raken. Kijk, jij vertelde namelijk net dat je met je leerlingen die padden ging overzetten. Hoe lang heb jij biologie gegeven? Want dat was je vak.
Ik heb tot mijn 56e les gegeven.
Ja.
Maar ik kon die natuur ook al heel snel op andere manieren kwijt. Want ik schreef voor je. Ik zat een jaar natuurlijk. Het programma reed twee keer in de week soms met Anton van Hoofd naar Hilversum. Ik zorgde voor onderwerpen. Ik had de eindredactie over het blad. Ja, natuurlijk. En ik schrijf nu al 33 jaar voor de Gelderlander elke week over de natuur. Maar het is niet anders dan bij de leerlingen. En we hebben cursussen gegeven in binnen- en buitenland natuurlijk. En dan is dat enthousiasme van mij, plus het relativeren van word niet te enthousiast, dat komt wel over op mensen.
Dat
maar
kun je.
Waar ik mij zorgen over maak, is dat we bij de huidige generatie, bij de jeugd, die er overigens heel erg gevoelig voor is, best gevoelig is voor de natuur en ook best gevoelig is voor het klimaat. Maar kijk, als ik vroeger een vogeltje vond met een gebroken poot, dan was ik als kind van 6 de hele dag met dat vogeltje bezig. Mijn vader had een pijp en daar zaten van die ijzertjes in met wat van die watten. En er waren pijpenschoonmakers of hoe ze ook mogen heten. En dan deed ik 4 van die stukjes om die poot heen en dan draaide ik er een touwtje omheen en dan spalkte ik die poot. En dan was je als kind de hele dag, dacht je aan jouw vogel met die poot. Nu zitten we alleen maar op de telefoon te kijken.
Ja.
De kinderen hebben daar helemaal geen tijd meer. Ik las vandaag dat baby's al 2 uur. Dat is de doodslag ook voor natuurbeleving en voor liefde en voor gevoel en voor respect voor elkaar.
We komen steeds verder af te staan van de natuur.
Absoluut.
Ja.
Absoluut. En verandert misschien wel weer een keer, maar dat duurt nog lang.
Jij bracht de mensen juist weer dichter bij de natuur. Ik hoop dat ook te bereiken met dat wat ik doe in mijn werk. Maar ik heb enorm veel geleerd en gezien van hoe jij, even terug naar die leerlingen van jou, die jij 33 jaar lang, nee, dat was de krant, maar al die jaren dat jij les gaf aan jouw MAVO-leerlingen uit Arnhem, de Titus Brandsma MAVO, die heb jij ook allemaal dichter bij de natuur gebracht. de tendens lijkt en is dat wij als mens verder van de natuur komen te staan. En jouw missie door te schrijven en ook door jouw rol als leraar, zoals ik hem zag, was om iedereen, ook de mensen die je meenamen op de excursies, weer dichter bij de natuur te brengen.
Ja, wij hebben natuurlijk toen een club opgericht, de Veldbiologie Club. Dat waren allemaal docenten biologie. En wij hebben de term open veldbiologie geïntroduceerd. Dat betekent dat we vonden dat je met de leerlingen naar buiten moest. Dus niet alleen een vaas met een veldboeket. Trouwens, een veldboeket kun je bijna nergens meer plukken. Maar naar buiten.
Ja.
En ik heb wel bij het Nederrijn College, bij het Gelderdoom, met leerlingen tussen de twee rijbanen in, met geteld hoe het zat met de bealging op de bomen die daar stonden. Is de dichtheid aan algen groter aan de noordkant dan aan de zuidkant of aan de westkant? En dan liep je daar met 25 leerlingen en die waren met vierkantjes bezig en die waren aan het tellen. En dan kwam er eens iemand in de auto voorbij en die toeterde. En die dacht, hey, die rare Jansen weer, die wil niet in de les zitten, die wil niet in de klas, maar die wil met zijn leerlingen naar buiten. Maar die leerlingen, die genoten daarvan en die leerden ook wiskunde daarmee. Ze leerden ook tellen en ze leerden genieten, ze leerden kijken. Want daar gaat eigenlijk alles om. We moeten onze zintuigen gebruiken. We moeten de natuur zien, voelen, ruiken, proeven. En in deze tijd vooral horen.
Ja.
Want luister als je buiten bent. Luister naar de vinkenslag, naar de roffel van de specht, naar het winterkoninkje wat niet van ophouden weet. Er is nu zoveel en binnenkort komen de zwaluwen weer. De ooievaars klepperen bij ons. Dat is genieten en dat is voor mij ook genieten. En iedereen zou je dat gunnen. En dat is toch ook, kijk, ik heb zoveel bloemen om mijn huis en dieren om mijn huis, dat ik eigenlijk geen kamerplanten heb. Zelfs dat klinkt al gek, maar ik kan me voorstellen dat mensen die geen ruimte hebben, zet kamerplanten in huis. Het liefst ruikende en niet alleen van die knallende kleuren, maar geniet van dat leven. En dat is geen natuur, maar wel natuurlijk.
En als ik nou naar jou zo zit te kijken, in het begin voelde ik die power en die vechtlust voor die natuur. En als ik nu naar je kijk, zie ik alleen maar één groot lachend gezicht. Ja. Omdat de liefde spreekt.
Ja, maar natuur, als je naar aandacht aan de natuur schenkt, maakt natuur je vrolijk. Je kunt zeggen dat je van steen bent, maar ik kan me niet voorstellen dat niet zo is. Ik lees nu ook de ingezonden stukjes, omdat we dat probleem van die dassen hebben.
Ja.
En er zijn mensen, we zijn niet wijs, we slaan door. Wat is er nou voor onzin dat de treinen niet rijden omdat er een paar van die zwart-wit gestreepte beesten onder het spoor zitten? Nou, je moest eens weten hoeveel moeite er is gedaan om die das, die bijna uitgestorven was, om die weer via das en boom, hoe die weer op de rails te krijgen. Letterlijk nu in dit geval niet, maar eronder.
Onder de rails.
Onder de rails. Ja, die das is wel een voorbeeld waar ik ook twijfels heb. In die zin, we hebben inmiddels weer heel veel dassen. Het gaat dus heel erg goed. Er zullen er nog meer komen. En ze zullen op nog meer locaties, net zoals dat met de bevers is.
Ja.
Dat is dus eenzelfde verhaal eigenlijk.
Maar waar zit je twijfel dan?
Nou, misschien zeg ik wel dan, als dat echt niet anders kan, dan moet je zo reëel zijn. Als er dan toch zoveel dassen per jaar worden doodgereden, dan schiet die twee maar dood die daar zitten. Ik ben daar, en dan kom je een beetje bij mijn
realistische
beeld van de natuur. Ik zou het verschrikkelijk vinden, want nogmaals, ik ga anders om met dat leven. Ik heb er meer moeite mee om iets dood te maken.
Ik heb meer dan vroeger.
Veel meer dan vroeger. Vroeger, toen wij gingen verhuizen van Doornenburg, denk ik. Ja, waar hadden wij die flat met konijnen?
In Angeren, in de Kampsestraat.
In de Kampsestraat. Toen zaten we in de Kampsestraat. Ja, we gingen van Doornenburg. En toen nam ik me voor, ik wilde gezond eten en ik wilde grote Vlaamse reuzen konijnen fokken. En dan met hulp van de buurman hadden we een heleboel van die konijnen. En dan slachten we op één zaterdag 8 konijnen. En dan waren jullie daar heel verschillend in. Dat zit dus ook in je genen.
Ja.
Dirk, de kleine, zei ook als ik kippen ging slachten, zei Dirk, terwijl die nauwelijks kon lopen, papa kippen koppen af. En dan stond hij erbij en jullie liepen gillend weg.
Ja.
En natuurlijk is het logisch als je konijnen fokt en jullie hadden ieder je eigen konijn,
ja,
dat konijn niet geslacht werd. Dat bleef in het hok.
Niet het Flappy-syndroom.
Nee, maar de konijnen die ernaast zaten, de broertjes en zusjes, die gingen wel in de pan. Ik heb nu thuis een haan van een prachtig oud-Hollandse ras, Noord-Hollandse blauwe, zo'n grote kippen. En die is te veel, die haan. En ik dacht, nou, die geef ik wel weg aan iemand. Want ik kan hem niet slachten. Vroeger had hij al lang in de pan gelegen. Want die andere haan die ik heb, ze vechten nu. Dus je wordt als je ouder, word je ook weer weker.
Is dat zo? Ja,
zeker.
Maar in het woord week voel ik een soort van oordeel. Vind je dat vervelend?
Nee, dat vind ik helemaal niet vervelend. Want ik vind dat veel mensen, natuurliefhebbers, veel te week zijn. En dat we zitten te zeuren. Ik heb wel eens vaker gezegd van, het ligt eraan hoe je kind is. Je moet het individueel bekijken. Maar om 3 keer naar de dierenarts te gaan met een Russische dwerghamster met een klein gezwelletje op de poot, en dat die ook nog wordt behandeld en dat je nog een keer terug moet komen, en dan denk ik, dat is dan bij elkaar €140. Dan kun je 14
nieuwe
dwerghamsters verkopen. Dat vind ik dus een verkeerde omgaan met dieren.
Ja, en dat is, ik kan me ook voorstellen dat wanneer bijvoorbeeld een kind troost put uit dat kleine dwerghamstertje, en je ziet als ouders, klopt, dat kind daar rustig van wordt, gelukkig van wordt, dan snap ik wel.
Ja, zei ook net, het is individueel, moet je daarnaar kijken. Ja. Maar de oorzaak zit hem al in het opvoeden.
Het opvoeden?
In het begin, voordat de hamster in huis kwam. Je moet realistisch zijn. Je moet ook, vind ik, maar daar zijn de meningen natuurlijk ook heel erg over verdeeld, je moet een hond als huisdier zien, moet je hartstikke lief voor zijn, maar die hoort niet onder de dekens te liggen.
En jij bedoelt dus met opvoeden, het opvoeden van
laten
van de
zien
situatie met
wat
een
de
dier
plaats is van het dier is. Wat de werkelijkheid van en de waarde van het dier is. En die waarde is voor een kind wat ziek is en wat weinig kan, is die voor datzelfde konijntje veel groter.
Ja.
Maar we hebben, in het algemeen is het zo dat je in de natuur, ja, hoe moet ik dat nou zeggen? Ik heb wel eens een voorbeeld gehad, dat is lang geleden al, maar dat ik met de leerlingen op de Wadden was en dat we een vogel vonden, een rotgans, een kleine gans is dat, die zat vast in het prikkeldraad en die was helemaal volledig in de vernieling om eruit te komen, helemaal alle twee de vleugels kapot en noem maar op. En daar sta je dan met een groep 16, 17-jarigen, ook dit is dus meer dan 30 jaar geleden,
ja,
maar ze waren 16, 17 jaar, leerlingen met biologie in hun pakket. En dan zeggen ze, wat gaat u ermee doen? We moeten naar de dierenarts brengen. Ik zeg, nee, dat heeft geen enkele zin. Ik zeg, jullie lopen lekker door en ik maak hem dood.
Ja.
En toen er kwam een hele discussie erover. En toen zeiden er een paar van, hoe doet u dat? Ik zeg, nou, ik trek hem zijn kop af.
Ja.
Toen waren er 3 meisjes, dat vergeet ik eigenlijk nooit. Die zeiden, mogen wij dat zien? Ik zeg, ja, als je dat wil, mag je dat zien. Dan zie je ook dat ik het goed doe.
Ja.
En dat het voor het beest de beste oplossing is. Want dit kan niet, dat beest ging tekeer. En de rest liep door. En die 3 die waren wel onder de indruk, maar ze zeiden, het was wel goed. Dat vind ik een vorm van realiteit. En nogmaals, er zijn dierenreclames waarvan ik denk van €3 per maand, geloof ik, voor. En dan worden de dieren opgelapt en opgevangen. Dat is niet nodig. Want dat is hetzelfde verhaal eigenlijk. Je kunt jonge haasjes niet heropvoeden en met de fles grootbrengen en in de natuur uitlaten. Dat kun je wel met heel veel andere dieren. En als de dieren niet, als ze bedreigd zijn, als het niet goed gaat met, mag je daar meer energie in stoppen dan anders. Dan heeft het een functie. En natuurlijk zijn er fokprogramma's en alles in gevangenschap en met herintroductie, daarna weer loslaten. Maar we moeten als mensen reëel zijn. En we moeten verantwoordelijkheid nemen. Het is te gek voor woorden dat je op de postbank, dat je de paarden verlaat en je hond los hebt lopen en dat er een ree in het prikkeldraad wordt gejaagd. En dan diezelfde mensen roepen vaak dat ze zo gek met de natuur zijn. Gaat er bij mij niet in.
Nee, daar heb je echt een hele heldere mening over en die deel ik ook. Want als ik ook zie dat mensen hun hond loslaten in deze periode, we spreken over de maand maart, april, dat daar volop jong leven geboren wordt, ja, dan getuigt het van disrespect voor de natuur als je dat negeert. Als je dus je hond inderdaad loslaat en buiten de paden gaat. Want daar is het misschien wel mooi, maar dan verstoor je dus gewoon al die mooie
systemen. Dat is zo. En nogmaals, je hoort het al bij, het is wel een mooi voorbeeld. Je kunt wel rekening houden met de mensenwensen in de natuur. Want ik vind de Keukenhof nu een mooi voorbeeld. Die klaagde een paar jaar geleden, en vorig jaar geloof ik ook nog, klaagden ze over dat mensen van de paden afgingen om foto's te maken. Vaak Japans, iedereen hoor, elke nationaliteit. En die gingen gewoon tussen de tulpen en tussen op de hurken zitten. En nu, omdat de paden niet geschikt waren om die fotomomentjes te creëren. Nu zeggen ze heel slim, we gaan wat golvende paadjes maken. We gaan de plantsoenen anders indelen. En zo moeten we misschien ook wel op de hei, dat mensen dus beter zicht hebben, zich nog meer tussen de planten, tussen de natuur voelen. Dus daar kunnen we van leren. Dus je moet niet alles, ik moet ook wel wat relativeren, maar ik ben al veel milder dan 10 jaar geleden.
Ja, ik vind het mooi dat jij dat zegt. Want jij was vrij, jij kon dat heel goed, rigoureus soms zelfs. Ik kan me ook herinneren, ik mocht altijd mee, hè, als kind naar de Wadden met jouw groepen leerlingen. En dat zal ik ook nooit vergeten. Wat ik bijvoorbeeld ook nooit vergeet, is de momenten dat jij met zo'n half dood myxomatose konijn in de lucht hing. En ook aan je leerlingen vroeg, wat zal ik ermee doen? Ja. Een beetje het verhaal van die gans die je net vertelde in het prikkeldraad. Ja. En dat ik daardoor ook wel geleerd heb van ja, soms kan het niet anders. Kunnen we niet alles redden? Dat realistische stuk waar jij het net over had. En als we op die manier naar de natuur kijken, dan kunnen we ook voorkomen dat we soms doorslaan.
Ja, in ieder geval dat we minder doorslaan. Het zit ook bij mensen in de genen dat het door moet slaan. En je moet natuurlijk niet vergeten dat heel veel mensen zijn eenzaam. En heel veel mensen zoeken daardoor steun, veel meer steun bij een dier. En meestal zijn dat wel huisdieren hoor. Maar hebben daardoor ook hele speciale opvattingen over. Ik heb mensen op cursussen gehad die vonden dat ik een vlieg niet moest doodslaan. Maar die mensen, er zijn ook mensen die wespen vergiftigen of het wespennest in brand steken, terwijl de wespen er allemaal nog in zitten, terwijl ze A, niet weten dat wespen hartstikke nuttig zijn. Natuurlijk, als je allergisch bent voor wespensteken en dat nest zit boven je voordeur, dan moet het weg, klaar. Ja. Maar je moet het niet weghalen als het achter in je tuin zit. Mensen moeten dus kennis krijgen van de natuur. En daardoor, maar ik zei net eigenlijk van als je eenzaam bent, alleen bent, als je ziek bent, dan ga je ook nog met andere ogen naar die natuur kijken. En dat is ook vaak in het extreme, maar daar heb ik wel begrip voor. Meer begrip voor in ieder geval.
En met andere ogen naar de natuur kijken, jij noemde het net weker, zachter. Jij noemde de ziekte, eenzaamheid, maar jij vertelde net dat je dus nu je wat ouder wordt, eigenlijk, wat ik zo van je krijg, ook anders naar de natuur kijkt. Met meer mildheid, is dat het?
Nee, ik kijk eigenlijk met droefenis naar de natuur. Maar het punt is dat ik de luxe heb dat ik zo mooi woon, dat wij zoveel om huis hebben. Want wie heeft er torenvalken en ooievaars en tjiftjaffen en fietissen en zwartkoppen en spechten? Ik heb de natuur bij me. En ik kan, dat is een hele andere situatie dan als je vierhoog op een flat zit.
Jazeker.
Dan moet je eruit. En ik kan de natuur, ik heb de natuur ook rond ons huis gebouwd.
Gecreëerd.
En ja, dat is ook de reden dat de diversiteit zo groot is. En dat is ook de reden dat ik vrij makkelijk al 30 jaar of meer voor de Gelderlander een dubbele natuurpagina kan vullen.
Ja.
Met het doel ook heel duidelijk om de mensen mee te laten genieten. En zelf ook rond te kijken. Het leuke van dat meegenieten is natuurlijk dat het actueel moet zijn. Ze moeten het buiten kunnen vinden. Dat vind ik zo geweldig van dat oog voor detail, de puzzel die we al 12 jaar doen. En waar echt honderden mensen aan meedoen. En die puzzel, dan moeten ze een detail van een foto, of ik fotografeer even een macrofoto maak ik. En dan moeten de mensen zeggen wat in de eerste versie, wat ze denken dat het is. Alleen de vergrotingsfactor staat er dan bij. Dan weten ze ongeveer hoe groot het is. In de tweede versie komt er een hint bij, in de derde versie komt er een oplossing. Maar dat zijn de meest simpele dingen. Dat kan dus een koutje zijn die iedereen kan zien. Drie weken geleden was het een koutje. En dan komt er bij de hint pas dat mooie blauwe oog.
Ja.
En dan zie je ook dat dat waarnemen, op die manier kijken, dat prikkelt de mensen. En dat maakt mensen ook vrolijk. Want als je een koutje in de ogen kijkt, dan val je. Dat is een zo geweldig, fantastisch beest.
Ja, jij hebt echt een liefde voor de kou, hè?
Ja, ik heb een liefde voor de kou. Ja, ik heb ook altijd kou gehad, hoewel ik nu vind van, dat is ook weer zo'n foutje. Als we zo'n jong beest zien, zo'n jong vogel, dan nemen we het vaak mee en dan brengen we het weg. Ook zo'n jong haasje wat in het veld ligt, dan moet je afblijven. De ouders zijn altijd in de buurt.
Ja.
Maar ik heb inderdaad ook koutjes meegenomen en grootgebracht. Die heten allemaal Spatje, omdat ze in de huiskamer hier en daar Spatje lieten vallen. En er werd er wel eens een door de hond opgegeten, omdat die aan de tepel van de grote domeman trok. Dat weet ik ook nog wel. Dat was Spatje. En wij waren helemaal in tranen toen we dat vertelden. Toen hadden we jullie nog niet trouwens. Dat was wel heel bijzonder. Maar ja, spatjes, die zwarte kraaien, intelligente vogels. En dan snap ik eigenlijk niet dat er grote acties worden opgezet om een paar roeken die ergens in een dorp zitten, die moeten verwijderd worden, want die kakken zoveel en die maken zoveel lawaai. Dat is ook de reden dat die haan die ik over heb, waar ik nog even op terug wil komen, die dacht ik, er is iemand die kippen verkoopt, ik breng hem die haan. Hij zegt nee, ik heb al genoeg hanen, want bijna niemand wil een haan. Die wil alleen maar kippen, want dan beginnen de buren te klagen omdat de haan kraait. Maar als ik word wakker 's morgens van de haan, dan denk ik, wat heerlijk, de haan kraait. Je moet anders kijken. Overigens, die haan die ik heb, die zo mooi is, die mogen ze gratis bij me komen ophalen, hè?
Oké, pap, dus er is een haan bij jou op te halen.
Ja.
Ja. Nou, nog heel even terug naar die kou. Jij vertelde net dat je regelmatig zo'n koutje tam maakte. Ik weet dat zelf ook als kind, dat wij verschillende keren een tamme kou hadden. En ik vond dat magisch. In dit geval noem ik het even natuur, in de vorm van een kou, dat die zo dicht bij mij was, dat die op mijn schouder zat, dat ik het gevoel nog heb van die pootjes die een beetje prikten. En dat als die pootjes om mijn vinger zich vastklemden,
ja.
Dat ik dat koele gevoel van die, en dan koel als K-O-E-L, niet koel, maar koele gevoel van die voetjes, die poten van die kou.
Ja, die zijn altijd koud.
Ja, altijd koud. Maar dat daar dus een soort van, misschien heb ik het me ingebeeld, maar zo voelde het, dat er bijna vriendschap kan ontstaan.
Ja, jouw dochter had er natuurlijk ook één.
Ja.
En ik vergeet wel, de grootste vriendschappen had ik met een kou. Toen zat ik nog op de HBS. En het koutje ging met mij mee naar de HBS, naar de oude Velperweg. Terwijl wij in de Pontaneslaan in Arnhem woonden. En dan vloog die voor me uit, terwijl ik op de fiets naar school ging.
Ja, maar wij hetzelfde, pap. Want onze kou, onze spatje, zeg maar, toen ik dus klein was, die vloog ook met ons mee naar school. En ik weet zelfs nog dat hij dan op het stuur ging zitten.
Ja, maar het mooie is, die kou, die ging tussendoor wel eens naar huis, als je op school was, denk ik, hè.
Ja.
Maar die kou, bij mij, die zat voor het raam op de HBS, voor het lokaal. En dan zei mijn leraar, die zei, die moet wel weg, hoor, want die leidt de hele boel af. En soms was ik me kwijt, als ik weer naar huis ging, of op de heenweg al. Want dan vloog die met mij mee en dan kwam er een brommer voorbij, die harder ging. En dan ging hij ook in een hogere versnelling en dan was die even de weg kwijt. Maar dat is vriendschap. En dat is vriendschap die, ja, ook voor de kou leuk was, laat ik het maar zeggen. Maar meestal zijn die vriendschappen in de natuur voor de mensen en worden de beesten er niet veel beter van. Dat is weer mijn kanttekening eigenlijk.
Weer jouw kritische blik op dat realistische stuk van de natuur. Ja, ja. Hey pap, over die natuur. Hè. Jij vertelde net dat je vroeger eigenlijk het niet zozeer van je ouders hebt meegekregen. Ik voel wel dat ik het van jou en mama heb meegekregen. En ik heb het ook weer geprobeerd door te geven aan mijn kinderen. En ik probeer het ook door te geven aan heel veel mensen die ik meeneem naar buiten. Want ik voel aan alles dat de natuur ondersteunend is om tot rust te komen. Om weer die zintuigen die jij net ook zo mooi noemde open te stellen. Want in onze hectische maatschappij gebruiken we volgens mij veel te weinig zintuigen. Want we kijken en we luisteren, maar het voelen van de wind op je gezicht, de zon, het proeven, het helemaal aanwezig zijn in de natuur. Ja, ik heb meegemaakt en gevoeld, jij zult het erkennen, denk ik, dat je dan echt een soort van zakt in de energie. Dat je, naar wat ik net zei, tot rust komt. Ik voel dat de natuur zo belangrijk is. En dat we daar zo zuinig op moeten zijn.
Ja, dat is dus ook mijn zorg. Jullie hebben het van Carla en van mij meegekregen in de opvoeding. En ik merk aan de kleinkinderen dat die het van jullie alweer hebben meegekregen. Mijn zorg was dus juist, omdat jij in het begin zei dat steeds meer mensen gevoelig voor de natuur werden, dat ik daar wel wat kanttekeningen ook bij wilde plaatsen. Om de doodeenvoudige reden dat ik vind dat de ouders weinig tijd hebben om hun kinderen met de natuur op te voeden. Ja, sterker nog, om ze op te voeden.
En ik wil zo graag geloven dat er een groep is die opstaat. En dan noem me maar een idealist, maakt me niet uit. Maar ik wil zo graag geloven dat er een groep is die dit snapt. Die hier zich bewust van is. En die zich hier hard voor wil maken.
Ja, daarom moet je dit ook uit blijven dragen. Ja. En nogmaals, het zijn die zintuigen, het waarnemen, het tot rust komen. Je weet allemaal dat ook op de cursussen, ik deed met volwassenen precies hetzelfde.
Als
ook met de
leerlingen.
Dan gingen we in een duimpannetje liggen en dan zeiden we 5 minuten stil. Niemand
zei eigenlijk, en nou even allemaal je kop dicht houden.
Ja, meestal. En zeker als er een toch een giechelbuik kreeg, meestal een van de dames, dan zei ik, ga even een duim verder. En dat deden ze braaf.
Ja.
En dan lag er eentje daar alleen in duin. En die zei ik, hoe was het alleen in duin? Dan was het wel ook leuk, zei ze. Ik kan me wel herinneren. Maar je moet jezelf dwingen om de natuur op je in te laten werken. Dat moet je. En je kunt je het beste dwingen door te zwijgen. En ik weet nog wel, dat kun je niet, maar ik gaf cursussen en er waren 20 man. Zelfs vroege vogelcursussen, die begonnen al om 4:30 bij ons.
Ja,
en dan stonden Carla en ik al om 4 uur broodjes voor ze te smeren. We noemden dat een ontbijtcursus. Maar dan was je met 20 man en dan, dat ging goed hoor, maar dan dacht je toch elke keer, echt stil kunnen we, zijn we zo niet, kunnen we niet zijn. Je
maar
moet echt stil
natuurlijke
zijn.
Stilte sterft gewoon uit.
Ja, zeker. Zeker, en dat moet je, maar dat kun je nog wel doen. je moet wel oefenen. En je kunt het ook 's avonds in het donker doen. In het najaar bijvoorbeeld, tijdens de trek. Als je de hond uitlaat om gewoon eens even 3 minuten stil te blijven staan. Dan is het wonderbaarlijk. Maar dan hoor je boven in de lucht, hoor je de koperwieken overtrekken. En je moet natuurlijk mensen... De meest eenvoudige dingen. Je moet als je tjif, 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 tjaf hoort, dan moet je erbij zeggen, dat is een tjif, tjaf. Je hoeft die naam niet te onthouden, maar herken het geluid volgende keer. Ja. Je moet ruiken. Je neus moet je in het maartsviooltje op het ogenblik steken. Die zijn er, maar niet die dingen die hier aan de overkant staan in het tuincentrum. Die ruiken niet, maar die noemen ze ook zo. Het echte wilde maartsviool heet niet voor niets Viola odorata. Mensen hebben vroeger niet anders gedaan dan hun zintuigen gebruiken. En om dan sprong er een eigenschap uit en dat werd de naam. Natuurlijk zegt de grutto grutto en de stinkzwam heet stinkzwam. En de tjiftjaf heet tjiftjaf. En de zandloopkever, die loopt opvallend hard voor een kever, maar wel in het zand. En het zijn allemaal eigenschappen, allemaal kleine dingen en
ja, dat, mag ik daar iets over teruggeven? Want dat is hoe jij mij geleerd hebt om naar de natuur te kijken. Ik wilde eigenlijk stiekem gewoon al die namen weten. Jij bent een wandelende encyclopedie. Maar je hebt ons eigenlijk geleerd, die namen zijn niet zo belangrijk. Ga maar kijken en geniet van die natuur. En dan liet je ons kijken. En jij had het over die zandkever of tor. Maar dan vroeg jij aan ons, stel je voor, ik zit inderdaad in de duinen. En dan liep daar zo'n kevertje heel snel voorbij. En dan zei je, waar lijkt het? Ja, een kever. Oké, welke kleur heeft hij? Ja, zwart. En hoe beweegt hij zich voort? Ja, heel snel. Oké, de zwarte snelduinwandelkever. Jij liet ons zelf namen bedenken.
Dat klopt. Want ik vond het jammer dat je tijd verloor door, als we op de Wadden waren, niet in de natuur waren, maar in een boekje
in een
zaten
boekje,
te zoeken.
Ja.
Dat is toch zonde.
En wat vind jij dan van al die apps op de telefoon, zodat je hoort, oh, dat is die en die vogel.
Oh, die heb ik niet. Daar komt bij dat het... Nee, ik weet... Daar komt bij dat het... Het kan je op weg helpen, maar waarom? Het is ook heel vaak fout. Ik heb heel veel waarnemingen van lezers, krijg ik. En die zeggen via... Hoe heet die app? Benoem nog eens een...
Natuurmonumenten heeft een vogel-app, volgens
ja,
mij.
Ja, oké. Okay. Maar er zijn ook... Als je daar een fotootje maakt van een bloemetje en zo... Ja. Kun je alles aan een kever, herkent hij dat. En dan zeggen ze, die app zegt dat en dat en dat. En dan sturen ze mij de foto op. En dan zie ik heel vaak dat het niet klopt. Dat het gewoon fout is. Ja. En dan denk ik van, ja, maar het is ook niet belangrijk.
Nee, dat
het is inderdaad waar we het over moeten hebben. Het moet helder zijn.
En je moet je openstellen om daarvan te genieten.
Zeker weten.
Dat is goed gelukt. Ik doe dat heel graag. Ja, en wat wij hier zo met z'n tweetjes bespreken, die natuur die zo belangrijk is. Ik vind het fantastisch wat ik heb mogen leren. En ik heb nog wel een paar vragen aan je. Mag dat?
Ja, doe maar.
Ja.
Zeker.
Want wat is het allermooiste beeld uit de natuur, of voorwerp uit de natuur, of concreet, weet je, wat is het allermooiste, ik noem het een natuurschat. Wat is de mooiste natuurschat die jij ooit ergens gezien, gevoeld, gevonden hebt?
Poeh.
Ja, dat zijn er natuurlijk heel veel. Maar is er één of twee, zijn er een paar van die natuurschatten die nu bij jou oppoppen?
Ja, ik denk dat ik, als we met de leerlingen op Ameland waren, gingen we altijd een zeeaquarium inrichten. En dan, daar kwamen vondsten in van het Wad of het Noordzeestrand. En dat wieren kwamen erin. Er kwamen garnalen in, er kwamen zeesterren in, mosselen. Het ligt er maar aan wat we tegenkwamen. We vonden toen een keer een kluitje eieren. En die eieren die waren van sepia, een inktvis. Ik wist wel dat het eieren waren, maar ik wist niet van wie. En ik wist eigenlijk ook niet dat ze nog goed waren. En ik vergeet nooit dat we in een bakje onder het binoculair met leerlingen keken naar die eieren en daar komt voor onze neus, waarschijnlijk misschien ook wel door de warmte van de lamp, breken twee van die eitjes open. En daar komt een heel klein octopusje uit. Heel klein inktvisje. Dit wil je niet geloven. En wat gebeurt er? Er ligt er eentje stil.
Ja.
En als je door het binoculair zit, dan heb je vaak een prepareer naald en een dingetje bij de hand. En het leek alsof die niet meer bewoog. En iemand drukt met een heel voorzichtig en kwam er een wolkje inkt uit.
Ja, dat is...
Dat vergeet ik nooit meer. En dat is zo minuscuul. Dat was prachtig. Die leerlingen die waren er ook helemaal ondersteboven van. Dat moest in een apart bakje. Ze mochten niet in waar ook de garnalen zaten en de krabben zaten. Die zouden ze misschien wel opeten. En dus zijn al die ijsjes zijn uitgekomen.
Ja, fantastisch. Ja, prachtig. Fantastisch.
Ja, heel leuk.
Heel mooi. Ja, dat ontroert me ook als ik jou dat zo hoor vertellen. Want ik heb zelf natuurlijk ook bijna met mijn neus vastgeplakt gezeten aan die zeeaquaria die we altijd maakten. Ja. En ik vond bijvoorbeeld de heremietkreeft een prachtig mooi imposant dier wat een schelp vindt en daarin gaat wonen. En waar jij mij toen eens liet zien dat de onderkant van die schelp helemaal glad geworden was, omdat die heremietkreeft die schelp meesleept over het zand, waardoor er een soort schuurplek ontstond op die schelp. Ja, dat vind ik, dat is hoe klein ook, wat jij ook zo van die mooie kleine octopusjes vertelt, daar schuilt grootsheid in.
Zeker, ja. De kwaliteit van de natuur en van de schepping eigenlijk.
Ja.
Want het is toch heel wonderlijk, die variatie, als je dat ziet. En dat elk dier en elk plant ander uiterlijk heeft, andere aanpassingen heeft, waardoor ze juist allemaal op verschillende plekken kunnen leven. Dat is wonderlijk. En daar moeten we echt heel erg zuinig mee zijn. En ik denk dat we dat inderdaad aan jullie hebben meegegeven. Carla heeft daar natuurlijk ook als moeder een hele belangrijke rol in. Carla en ik hebben overigens altijd eigenlijk alles samen gedaan. De natuurcursussen, de kampen op Ameland niet te vergeten, waar Carla altijd kookte. En waar iedereen eigenlijk respect voor de natuur kreeg, maar ook meer respect voor elkaar kreeg.
Door
en dat is ook
de
niet
natuur.
Verkeerd. En dat is ook niet verkeerd. Dat is heel belangrijk en is heel erg nodig.
Ja, prachtig. Hey, nog één vraag. Als jij een landschap zou mogen zijn, welk landschap zou jij zijn?
Ja, dit is bijna voorspelbaar wat ik nu ga zeggen. Dat zijn de Wadden. En als we de Wadden zeggen, dan moet je het wat breder zien. Want ik vind qua licht en geur, ook al vinden sommigen het vaak stinken, het wat ruikt heel anders. Maar ik vind de Waddeneilanden, moet ik eigenlijk zeggen. Dus de zee aan de noordkant, als ik het over Ameland en de Schelling heb, de zee aan de noordkant, dan de overgang tussen de stroomgaten en dan natuurlijk de kwelders en dan het wat aan de andere kant. Ja, dit is fantastisch. Als je iemand blinddoekt die daar ooit geweest is en je zet hem uit de auto en je laat hem lopen over de bodem, dan voelt hij of hij aan de Noordzeekant is of aan de Waddenkant. Als hij geblinddoekt is, dan hoort hij dat hij aan de Noordzeekant zit of aan de Waddenkant. Dat hoort hij. En als hij heel stil is en hij is aan het wat, dan hoort hij soms, en dat is weer de winst van stilte, dat knisperende geluid. En dat heeft ooit eens iemand op een cursus die wij gaven aan docenten, watgesmak genoemd. Watgesmak. En dat zijn dan honderdduizenden kleine garnaaltjes die in de modder de boel aan het filteren zijn en daar kleine voedseldeeltjes uithalen. En als je praat, hoor je dat niet. Hoor je dat nooit. En je moet natuurlijk naar die fantastische luchten kijken op de Wadden. En je moet je lippen af en toe eens voelen. Niet aan de Waddenkant, want daar proeven ze niet zout. Hoewel het water hetzelfde water is als van de Noordzee. Maar daar is het rustig. Daar zit geen stuifwater. Dus aan de Noordzeekant proef je het. Dus voelen, proeven. Heerlijk.
Lieve pap. Ja, dit is de mooiste uitspraak om hem af te ronden. Dank je wel voor jouw mooie natuurles. Want zo voelt het ook wel. Telkens weer opnieuw. Ja.
Ja, ik kan die niet
voor
laten.
Jou, nee, dat kun je niet
blijf
laten.
Blijf een schoolmeester.
Ja. En hier tegenover je zit een schooljuf.
Jazeker.
Wij blijven echt dat in ons bloed houden. Dankjewel voor dit mooie gesprek.
Graag gedaan.
Nou.
Zegt het voort.
Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Ben je benieuwd naar die natuurverhalen die mijn vader al ruim 30 jaar schrijft voor Dagblad Gelderlander? Nou, zoek dan op www.gelderlander.nl en kijk dan naar de natuurrubriek van Gerrit Jansen. Ik ben vooral benieuwd, en ik denk mijn vader ook, naar wat je van deze podcast vond. Laat het weten op mailadres info@gerdienjansen.nl of kijk op de site gerdienjansen.nl voor meer informatie. En zou jij ook wel eens willen delen wat voor jou van belang voelt, of ken je iemand waarvan jij denkt dat dat een inspirerend iemand is die veel te delen heeft over dingen die van belang zijn of van belang voelen? Heb je tips? Laat het me weten. Voor nu bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.